Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 104, het 15e vers. Verbergt, o God, uw glansrijk aangezicht en wat er verder volgt. Aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 15, vers 18 tot en met 27. Ik herhaal Johannes 15, vers 18 tot en met vers 27. Doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, en ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen voor u Johannes 15, de versen 18 tot en met 27. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil, omdat ze hem niet kennen, die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde, maar nu hebben ze geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn Vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, ze hadden geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien, en beide mij en mijn Vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld worden, dat in hun wet geschreven is, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen, en gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginne met mij geweest.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 33 en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten. De eerste is bestemd voor de evangelisatie en de tweede voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, in Handelingen 2 lezen wij over de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben er gisteren 2 maal bij stilgestaan. En als u dat hoofdstuk eens rustig leest, dan merkt u dat dat hoofdstuk eigenlijk opgebouwd is uit 3 delen. De eerste 13 versen gaat het over het Pinksterfeit. De geest wordt uitgestort. Daarna lezen we de Pinksterpreek van Petrus, vanaf vers 14 tot en met vers 36. En tenslotte in het slot van het hoofdstuk de Pinkstervrucht. En er werden op die dag toegedaan 3000 tot de gemeente die zal zalig worden. Dat zijn dingen die staan in de Bijbel. En dat zijn dingen die ons gegeven zijn om ons te leren en te onderwijzen. Bijvoorbeeld die Pinksterpreek. We hebben er gisteren al even aandacht aan besteed. Een rede van de apostel Petrus. Nu kon Petrus natuurlijk vele dingen over zichzelf gaan vertellen. Over zijn eertijds, over zijn diepe val, over zijn ellende en over de duisternis in zijn leven. En dat was allemaal nog waar ook. Alleen, dat is natuurlijk niet de bedoeling van een Pinksterpreek. We horen in Handelingen 2 een man die door Gods genade mag getuigen van dat wonderenwerk dat God zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden. En dat de Heere juist die boodschap wil gebruiken om er 3000 toe te brengen tot de gemeente die zal zalig worden. God is de God van zijn woord, gemeente. En dat moeten we altijd onthouden. De Heere wil dat we zijn woord op de rechte wijze lezen, zijn woord op de rechte wijze overdenken, en dat we zijn woord ook persoonlijk, eerbiedig in ons hart mogen kennen. God bindt zijn kinderen aan zijn getuigenis. En al Gods kinderen kennen iets van die wonderlijke kracht van dat woord Gods in hun ziel. Hoe de Heere aan dat woord zijn geest gaat paren. En daar gaat het niet meer over mensen. Maar daar gaat het over Hem. Waarvan we ook horen in onze tekst. Waarvoor wij vanmorgen uw aandacht willen vragen. Johannes 15, de versen 26 en 27. We lezen daar des Heeren woord aldus. Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met mij geweest. Het gaat in deze tekst over de Trooster. We letten dan in de eerste plaats op de noodzakelijkheid van de Trooster, vers 26, en we letten in de tweede plaats op het getuigenis door de Trooster, het 27e vers. Het gaat dus over de Trooster, de Geest der waarheid. We letten op de noodzaak, maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn. We letten in de tweede plaats op het getuigenis. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met mij geweest. Gemeente, de Heer Jezus die spreekt in dit gedeelte tot zijn discipelen. Inmiddels is Judas vertrokken en gaat hij zijn verraderlijke werk gestalte geven. Daarna spreekt de Heer zijn discipelen toe, de laatste grote toespraak voor zijn lijden en sterven. Dit gedeelte begint in hoofdstuk 14, waarin we in het eerste vers lezen: uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. De Heer gaat zijn discipelen onderwijzen en bemoedigen, rook mede op in het licht van de dingen die in deze nacht en de dagen daarna zullen gebeuren. Uw hart worden niet ontroerd. De Heere spreekt in hoofdstuk 14 onder andere over de komst van de Heilige Geest. Kijk maar in hoofdstuk 14, het 26e vers. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. In het 16e hoofdstuk begint de Heere met die bekende gelijkenis van de wijnstok, dat zijn kinderen als een levende rank zijn verbonden aan de wijnstok. De Heere gebruikt dat beeld om te laten zien hoe Gods kinderen alleen door de geloofsvereniging met Christus vruchten kunnen voortbrengen. Vruchten van bekering en van geloof. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. De Heere zegt zo duidelijk tegen de discipelen in hoofdstuk 15 vers 4. Blijf in mij en ik in u. Ik in u, dat betekent dat de Heere door zijn geest gaat wonen en werken in het zondaarshart. Dat is die beweging van God uit naar de zondaar. En in de tweede plaats, blijf in mij. Dat is die beweging door de Heilige Geest en door dat geschonken geloof van de zondaar naar de Heere. Altijd onthouden, gemeente. In dat werk der zaligheid is er in de eerste plaats die beweging van God uit, die zich openbaart, die zondaren opraapt, die zich bekend maakt. Ik in u. En in de tweede plaats is er die beweging vanuit de zondaar door het geschonken geloof naar de zaligmaker toe. Zo worden die twee één. De Heere verbindt zich met zijn volk door twee banden. In de eerste plaats door de band van de Heilige Geest. Dat gaat van hem uit. En in de tweede plaats door de band van het ware en geschonken geloof, waardoor Gods kinderen die geschonken zaligmaker aannemen. Dat hij hun heiland en zaligmaker wordt. De Heere heeft over deze dingen in Johannes 15, het eerste gedeelte met zijn discipelen, gesproken. Uit die vereniging vloeien dan ook vruchten. We zien dat bijvoorbeeld in vers 17. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Liefde komt niet voort uit een boos en ongelovig hart. Liefde komt voort uit die geloofsvereniging met de Heere Jezus Christus. En dan vervolgens gaat de Heere in het slot van hoofdstuk 15 ook iets aan de discipelen vertellen. En dat gaat, en dat mag ons wel tot lering en onderwijs zijn, over de haat van de wereld. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer voordat eerder dan u gehaat heeft. De discipelen zullen straks uitgaan met die goede boodschap van het evangelie van redding van zondige mensen. De Heere waarschuwt ze en zegt: indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Petrus, Johannes, Jacobus, jullie zullen heel wat tegenkomen. Door die gelovige vereniging met mij, doordat ik straks na de opstanding weer opnieuw aan jullie zal verschijnen, en doordat ik mijn Pinkstergeest uitstort, zal er ook heel veel haat openbaar komen. De haat van de wereld. De wereld die om God niet geeft. De wereld die Christus niet nodig heeft. De wereld die leeft naar eigen inzichten en naar eigen schema's. Die zullen de discipelen haten. Die hebben ook Christus gehaat. Kijk maar in de 20e vers. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Zo waarschuwt de Heer zijn discipelen voor de haat der wereld en voor alles wat er in het toekomende gebeuren zal. We zien dan tenslotte in vers 25 dat er niet eens een oorzaak is voor deze haat, want ze hebben mij zonder oorzaak, zonder reden gehaat. Maar dan komt het slot van dit hoofdstuk. En dat is een rijke bemoediging voor de 11 discipelen. En daarin ook een bemoediging voor heel de kerk des Heren, ook in de 21ste eeuw. Maar, dat woordje maar betekent altijd een tegenstelling. Het ging hiervoor over haat. De haat van de wereld, de haat van de Satan, de boosheid in ons hart. We kunnen het allemaal benoemen. We zouden het ook nog uitvoerig kunnen uitwerken. Leest u Romeinen 3, het eerste gedeelte. Maar de Heere zegt, stop, stop. Ik moet u ook iets anders vertellen. Maar. En dan gaat de Heere weer opnieuw zeggen wat hij in hoofdstuk 14 al gezegd heeft. Wat hij in hoofdstuk 16, het zevende vers, nog eens opnieuw herhaalt. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn. Kijk, zegt koning Jezus, die de volgende dag gekruisigd zal worden. Nu zullen er vele dingen gebeuren. Petrus, Johannes, maar dan mag u niet vergeten dat ik die trooster zal zenden. En dat die trooster zal komen. Hier in dit tekstgedeelte wordt de Heilige Geest genoemd, de Geest der waarheid. De trooster, de Geest. Gisteren hebben we gehoord over mijn Geest, de Heilige Geest. De Heilige Geest draagt dus in de Bijbel verschillende namen. Hier wordt hij de trooster genoemd. Het grondwoord is opgebouwd uit twee delen. En dat zit de gedachte in iemand erbij roepen. Iemand die je zaken behartigt. Iemand die het voor je opneemt. Dan hoef je jezelf niet meer te verdedigen. Dat zal die trooster doen. Die zal kracht geven. Dat is nou het bemoedigende. Dat is ook het vertroostende voor de discipelen in die nacht van dat verraad. Wanneer de verloochening van Petrus nog voor hem ligt. Dat de Heere nu al zegt. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn. Eigenlijk zegt de Heere. Discipelen, dan moet u één ding niet vergeten. U zult straks wenen. U zult veel verdriet hebben. Er zullen grote vragen in u opkomen. U zult er ook geen raad meer mee weten. Denk eens aan de Emmausgangers. We hoopten, we dachten. Misschien heb ik me wel vergist. U kent die vragen toch wel. De Heere weet wat van zijn maaksels hij te wachten. En nu geeft hij aan zijn kerk een troostwoord. Een troost betekent hou vast, vooral niet een aangenaam gevoel. Nee, hou vast. Daar mag u zich aan vasthouden. Ook straks als ik gekruisigd word. Ook als het de dood ingaat. Ook als u het niet meer kunt bekijken. Ook als ze van binnen en van buiten tegen u zeggen, er klopt allemaal niets van. Dan mag u één ding onthouden. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn. Wanneer de Heilige Geest zal gekomen zijn. En kijk, dan zegt de Heere, mijn discipelen, onthoud nou één ding. Hoe donker het ook is. Ik heb dit gezegd. En ik ben ook de waarmaker van mijn woord. Zul u dat niet vergeten? Johannes, zul dat onthouden? Ook als je wegloopt. Petrus, als je mij verloochent, die trooster zal komen. Verrassend, onverwachts. Die trooster zal van mij getuigen. De Heere belooft hier aan zijn discipelen de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En die geest maakt levend. Die geest maakt dode zondaren levend. Die geest is gekomen, we hebben het gisteren gehoord, op de Pinksterdag. Die geest is gekomen in de Pinksterprediking van Petrus. En die geest is meegekomen in de harten van 3000 op één dag. En waar die Pinkstergeest komt en waar die troost te zijn goede werk begint en voortzet, daar worden zondaren in de eerste plaats ontdekt aan hun nameloze ellende en aan hun schuld voor God. Dat is niet gering, dat is ook nodig. Dan leren we dat er in ons geen goed meer woont. Nooit niet, ook zelfs in Gods kinderen niet. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Maar wanneer die trooster komt, zal die trooster ook laten zien wat er nu in de zaligmaker te verkrijgen is. Die zal van mij getuigen. Zo heeft de Heere de Pinkstergeest aan de discipelen en aan zijn kerk beloofd. En zo ook zal die geest voortgaan met het kerkvergaderend werk door alle tijden, door alle eeuwen heen. Is voor u ook een troost dat die Pinkstergeest werd uitgestort? En kent u door genade iets van dat werk van die Pinkstergeest in uw hart? Och, dan zet u menigmaal een streep door alles wat van u is. Want onze namen, dat is zo belangrijk allemaal niet. Maar dan krijgt dat evangelie van God waarde en betekenis. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak, hart en zinnen strelen. En wat is dat tot bemoediging, tot aansporing ook. Als arme zondaren iets goeds mogen ontvangen en iets goeds mogen zeggen van Immanuel en van Immanuels land. Dan zijn er sommigen die worden opgeraapt en bedroefd worden naar God. Zulke vragen, dominee, zou het voor mij ook nog kunnen. Met tranen in hun ogen. Anderen worden overtuigd van hun diepe verlorenheid. De wet die eist, de vloek die we verdiend hebben. Maar denk erom, gemeente, in deze weg. Het is onmogelijk aan onze kant. Dan gaat juist de mogelijkheid aan Gods kant betekenis krijgen. Als het gaat over de gewilligheid en over de schoonheid van de middelaar, dan wordt er gevraagd, zou dat voor mij met zoveel zonden nou ook nog kunnen? Zou die gezegende Jezus dan nog zo even willen omzien? Dan krijgt hij waarde voor de ziel. Dan krijgt hij betekenis in het leven. En als we ooit iets uit deze middelaar hebben ontvangen, gemeente, wel, dan kan soms zomaar een enkel opwekkend en aansporend woord tot rijke bemoediging zijn. Jozef leeft nog en is regeerder over gans Egypteland. Dat zijn de dingen waarbij de kerk Gods en waarbij de kinderen Gods leven. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn. De Heere Jezus vervolgt dan, die ik zenden zal van de Vader. En we slaan even iets over in de tekst, die van de Vader uitgaat. Waarom komt nu de Heilige Geest naar deze wereld? Waarom werkt de Heilige Geest in zondaarsharten? Wel, de Heere Jezus noemt twee dingen. In de eerste plaats, ik zal de trooster zenden. En in de tweede plaats, de trooster gaat uit van de Vader. Twee hele diepe gedachten. Twee hele belangrijke bijbelse gedachten. De Heilige Geest kunnen wij niet opwekken in onszelf. Onze geest is werelds en zondig. De Heilige Geest gaat uit vanuit die heilsraad en vanuit dat wezen Gods naar deze wereld. De Heer Jezus wil eigenlijk zeggen, dat is vrije genade, soevereine gunst. Als die geest gaat blazen, gemeente, de Heer Jezus heeft gezegd, de wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid, gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Zo ging die Pinkstergeest haastelijk, onvoorziens blazen op de Pinksterdag. De Heer had het aangekondigd, beloofd. Het is op de Pinksterdag ook gebeurd. Is dat ook niet de zielservaring van allen die de Heere vrezen, dat soms op het aller onverwachts die geest gaat blazen, soms door een enkel woord uit de Bijbel, soms door een enkel woord in de prediking, soms door een enkel woord uit een boek wat we lezen, soms in de gebeden die van de Vader uitgaat. Onverwachts en ongedachts wil die Pinkstergeest gaan blazen. Het is en het blijft altijd weer Gods werk. Hoewel de Heer het gebruik van de middelen natuurlijk nooit uitsluit. Willen we de Heer kennen, dan bindt Hij ons aan de middelen. Maar de Heer zelf zegent de middelen. Hij voegt er zijn zegen aan toe. Door de zending van de geest, door de komst van Gods geest. Want er is nog iets. Waarom werd die Pinkstergeest nu uitgezonden? Wel, de Heere Jezus zegt, die ik u zenden zal. Wij weten en we leren dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en van de Zoon. Daar is een grote kerkscheuring over ontstaan in de 11e eeuw, maar wij belijden dat de Geest uitgaat ook van de Zoon. En dat is toch een hele belangrijke, een hele diepe gedachte. De Vader zendt de Geest op grond van zijn welbehagen. En Koning Jezus zendt zijn Geest op grond van zijn verdienende arbeid. Die zal mij verheerlijken. Die zal gestalte geven van mijn werk in deze wereld. De Heilige Geest wordt uitgezonden op grond van het middelaarswerk van Koning Jezus. Die zal mij verheerlijken. Zo zien we hier de belofte van de Heilige Geest. Te midden van haat. Onthouden hoor, zegt de Heer. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn. Ik zal die trooster zenden. Hij zal van de Vader uitgaan. De Heilige Geest draagt ook een naam. Namelijk de Geest der waarheid. Ook die uitdrukking is weer belangrijk. We kennen natuurlijk de leugen. En wij zijn allemaal door de zonde bedriegers geworden. We bedriegen God. We bedriegen onze naaste. We bedriegen zo makkelijk onszelf. Hier horen we van de geest der waarheid. Tegenover bedriegerij komt de Heilige Geest en gaat de Heilige Geest waarheid leren. Hij leert de waarheid. Bijvoorbeeld, ik noem eens iets over de zonde. Dat de zonde een God-onterend karakter heeft. Dat de zonde in mijn leven gedaan wordt. In mijn daden, in mijn woorden, in mijn gedachten. En dat de zonde mij des doods schuldig stelt voor God. Kent u die geest der waarheid ook? Aan de andere zijde moeten we ook benadrukken dat die geest der waarheid ook getuigt van Gods genade. En dat er bij God genade is voor schuldige mensen. We kunnen daar met elkaar van alles over bedenken. Maar God zegt het in de Bijbel. En God leert het door die geest dat er nu bij hem genade is. voor zondaren, redding voor goddelozen, dat er een zaligmaker kwam om het verlorene te zoeken. Het is niet de geest van de twijfel, dat zit in ons. Het is ook niet de geest van de zonde, het is de geest der waarheid. En tegenover de leugen zal de Heilige Geest Gods waarheid bekendmaken. De waarheid van de schepping, de oorsprong aller dingen, de waarheid van de zondeval. Denk aan Genesis 3, de waarheid ook van het middelaarswerk van Christus. We komen er zo nog wel op terug. De waarheid ook van de wederkomst ten oordeel. De waarheid ook van de diepe schuilhoeken in ons hart. Tegenover alle handen leugen horen we hier van de geest der waarheid. Ook weer tot vertroosting van de discipelen en van de kerk des Heren. Want één ding mag u nooit vergeten, gemeente. Wij zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dan luisteren we daar weer naar. Dan luisteren we naar wat anders. En dan horen we van die meneer iets. En van die mevrouw iets. En dan horen we daar weer wat. En dan horen we daar weer wat. Soms word je er verdrietig over. Soms word je er moedeloos van. De Heere belooft zijn discipelen de haat van de wereld, maar de geest der waarheid. De geest die zich bindt aan zijn woord. De geest die gaat waaien in het zuizen van een zachte stilte. Heb u dat ook wel eens? Dat u 's nachts wat wakker ligt en dan geringe gedachten krijgt over uzelf. En dat u met al uw noden mag schuilen bij die God der waarheid. Heere, u weet toch hoe het hier van binnen ligt. U weet toch waartoe u geroepen heeft. U weet toch wat ik zelf, wat mijn kinderen en wat de schapen van de gemeente nodig hebben. Dat je wel eens ogenblikken hebt. Dat je als het ware soms, nachts, soms ook in je dromen met de gemeente voor de troon van God staat. Met je gezin, met je kinderen. Heere, wilt u als die geest der waarheid zielen onderwijzen. En wilt u dat werk van de waarheid verheerlijken in ons midden. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. En dan tenslotte voegt de Heere er nog iets aan toe. Onthoud steeds die haten, die tegenstand. Die immense weerstand tegen Christus en zijn genade, die nou leeft in ons hart, die door de wereld gepraktiseerd wordt. De Heere zegt tot troost van zijn discipelen: ik zal de troosten komen, de troosten zal ik u zenden, het zal de geest der waarheid zijn, en die zal, en dat staat in het slot van vers 26, van mij getuigen. Er staat een kanttekening bij, kanttekening 64, misschien toch wel nuttig om die even op te lezen, namelijk door zijn wonderbaarlijke gaven. Dus de Heilige Geest zal van mij getuigen, namelijk door zijn wonderbaarlijke gaven, dus de Geest getuigt door zijn opmerkelijke gaven en inwendige overtuiging dat ik de ware zaligmaker ben. Laten de wonderlijke gaven even liggen, want daar hebben we gistermorgen bij stilgestaan, vuur, wind enzovoorts. We gaan ons nu even richten op dat inwendige getuigenis dat ik de ware zaligmaker ben. De Heilige Geest zal overtuigen. Er is in de Bijbel sprake van een overtuigend werk. We kunnen weten dat we ziek zijn. We kunnen een ziekte hebben. Ik bedoel even. We kunnen een ziekte hebben. Maar we kunnen het nog niet beseffen. Je kunt een hartkwaal hebben. Je kunt een hele ernstige ziekte hebben. Maar je voelt niks. Je merkt niks. En dan leef je vaak rustig door. Totdat een dokter een foto maakt. Totdat u bij een arts komt en die zegt, meneer, uw vaten zijn dichtgeslipt. U hebt een andere hele ziekte. Dan ga je horen en soms ook voelen dat je ziek bent. Dat is het overtuigende werk van de Heilige Geest. Dan gaan we leren dat we zondaar zijn. Daar gaat de Heer van spreken straks in het 16e hoofdstuk. Maar hier gaat het nog over iets anders. Hier gaat het over het liefste werk van de Heilige Geest. En wat is nu het liefste en het meest gebruikelijke werk van de Heilige Geest? Waarom wordt die geest op de Pinksterdag uitgestort? Wel, de Heere zegt, die zal van mij getuigen. Die zal de inwendige overtuiging schenken dat ik de ware zaligmaker ben. Kijk, dat getuigenis van de Heilige Geest, dat wat nu de Vader zendt, dat wat de Zoon uitstort in deze wereld, dat gaat nu allemaal over de persoon van de middelaar. Wij zijn allen zondige mensen. God is de heilige en de rechtvaardige God. Er is een breuk tussen God en mensen die door ons niet meer te overbruggen valt. En toen heeft God zijn Zoon gezonden, opdat nou een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Mag ik ook eens wat getuigen van de Zoon? Daar hebben we toch ook de Pinksterdagen voor gekregen, om in gehoorzaamheid aan de Schrift van hem te getuigen. Mag ik wijzen op zijn gezegende persoon, mens en God. U voelt zich misschien machteloos. Mensen zijn ook machteloze en gevallen schepselen. De middelaar is ook God. En dat betekent de Almachtige. Die maar te spreken heeft en het is er. Die maar te gebieden heeft en het staat er. De Heilige Geest getuigt van zijn goddelijke natuur en van zijn goddelijke persoon. God is in de wereld gekomen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. We zien hem ook, ik noem zomaar een paar dingen. Mocht het tot bemoediging en tot aansporing zijn in ons midden, in zijn menselijke natuur, hoe zou er ooit voor de zonde betaald worden? Dat konden de dieren in het Oude Testament niet. Dat waren symbolen, schaduwen, maar ze konden niet verzoenen. De Heere heeft ook geen begeerte als zodanig aan slachtofferen en aan brandofferen. Integendeel, de Heere heeft begeerte aan een volkomen werk, aan de voldoening, aan zijn gerechtigheid. Dat kan ik niet en dat kan u niet. Dat is nou door de zonde aan onze kant onmogelijk geworden. Waarom kwam Jezus? Hij heeft in de menselijke natuur volkomen aan de gerechtigheid Gods voldaan. Daarom werd hij geboren in de kribbe. Daarom wandelde hij 33 jaar lang op de aarde. En daarom stierf hij aan het kruis van Golgotha. Zijn menselijke persoon, zijn lijden en zijn sterven is hij de garantie voor. God zondaren zal zalig maken. De troost van de kerk ligt ook in die menselijke natuur. Want in de menselijke natuur heeft hij aan de gerechtigheid Gods genoeg gedaan. Zal ik nog iets zeggen? Want er zijn zoveel dingen in het evangelie en in de Bijbel waarvan de Heilige Geest getuigt. Laat ik dan in de derde plaats iets noemen van zijn gewilligheid. Hij is God, hij is mens. Hij boog naar deze aarde. Hij boog hier in deze wereld om te roepen en te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Nee, in Jericho, daar keken ze naar Zacchaeus niet om. Zo'n landverrader, daar hadden ze geen behoefte aan. Koning Jezus buigt zich neer. En hij raapt Zacchaeus op. Hij raapt Bartimaeus op. Hij raapt een Samaritaanse vrouw op. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Gemeente, we denken wel eens dat wij gewillig zijn. En als nou daaraan voldaan is, en als nou daaraan voldaan is, en als nou daaraan voldaan is, dan, wij zijn niet zulke gewillige mensen. Echt niet waar. We zijn opstandige, halstarrige mensen. Ook zelfs in de weg der ontdekking. Maar de Heer is een gewillig zaligmaker. En hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En als Koning Jezus spreekt, en als de Heilige Geest getuigt, worden de banden verbroken. Dan is Thomas niet meer ongelovig, maar gelovig. Zo gaat hij Jezus verheerlijken als die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Heb u hem nu ook nodig? Kent u dat getuigenis vanuit de schrift van deze heiland? Misschien zegt u, dat kan toch zomaar niet. Dan moet er eerst toch dit en dan moet er dat en dan moet er... Weet u wat de Heer zijn kinderen leert? Dat ze het nooit kunnen begrijpen. Dat ze het ook nooit zullen kunnen doorgronden. Dat God naar zo heen heeft willen opzoeken. Dat er een streep ging door hun naam. Dat hij een gestalte kreeg in hun leven. En dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Dat uitzien naar hem. Naar zijn komst in het leven. Hem te kennen, dat is het leven. Hem te missen, dat is de dood. En dan een stapje verder. Die persoonlijke geloofsvereniging. Jezus het ja-woord geven. Ik kan er niks aan doen, maar dat is toch de kern van heel het nieuwe leven. Die volkomen overgave aan hem. Die zijn leven heeft willen geven. Tot een los geld voor velen. Dat levende leven. Dat leven wat de Heer schenkt en waarvan de Heilige Geest getuigt. En dat mag ik preken vanmorgen. Voor de onbekeerde mens. Maar bij God vandaan kan het hoor. Echt waar. God de Vader zond zijn Zoon. Verkeert toch veel aan zijn gezegende voeten. En zei Heer, ik weet niet hoe het moet, maar wilt u het alsjeblieft doen? Wilt u door genade mij leren in de drie stukken die nodig zijn? Misschien bent u diep bekommerd. Lees dan de woorden van de schrift nog eens over. En bid dan heel stil, Heer, wil u daar met uw geest licht over geven? Want deze woorden heeft de Heer gesproken tot onderwijs. Opdat we daar gebruik van zouden maken. Opdat we schriftuurlijk zouden denken. En de kerk des Heren, Gods bekommerde volk. Ach gemeente, die zal van mij getuigen. Niet alleen voor het eerst, maar elke keer weer opnieuw. Achter die koning aan te gaan. Dan wordt de wereld boos. Dan wordt er her en der wat smalend overgesproken wellicht. Maar dat geeft allemaal niet. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn. En waar die trooster getuigt. Komt ook als het ware vanzelf. Dat getuigenis van de discipelen naar voren. Onze tweede gedachte. Doch eerst gaan we samen zingen. En dat doen we. Uit Psalm 36. En daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En wat er verder volgt. Gemeente, u ziet in dit tekstgedeelte de enorme weerstand tegen het evangelie vanuit de wereld. De haat van de wereld. En de wereld heeft de godsdienstige weer tegen Jezus gekruisigd. Petrus heeft op de Pinksterdag ook recht toe, recht aan gezegd. In de tweede plaats horen we nu bij God vandaan over die komst van de trooster. En dat de trooster, de Heilige Geest, van Christus zal getuigen. En dan lezen we in de derde plaats ook van de vrucht. Net als in de handelingen. Eerst dat heilsfeit, daarna de Pinksterprediking en daarna de Pinkstervrucht. En hier ook weer de vrucht. En gij zult mijn getuigen. Want gij zijt van den beginnen met mij geweest. En gij zult ook getuigen. Zoals nu de Heilige Geest getuigt in het evangelie en in het hart. Zo ook zullen de discipelen getuigen. En hier heeft de Heer als het ware het gebeuren op de Pinksterdag en in de Pinksterprediking al aangekondigd. En wat hij zegt is ook werkelijk gebeurd. Het heeft plaatsgevonden in Jeruzalem. Het heeft plaatsgevonden in Antiochië toen Paulus daar ging preken. In Efeze, in Korinthe, in Rome. Het vindt ook vandaag nog plaats. De Heere laat zijn woord brengen. De Heere laat zijn boodschap uitspreken in deze wereld. En dan moet ik eerst even een gedachte benadrukken. Die vroeger in de preken van dominee van Haren nogal eens aan de orde kwam. U weet, dominee van Haren heeft hier vele jaren mogen staan. En hij wees er nogal eens op dat preken net iets is als wat marktkooplui doen. Die hebben een tentje gehuurd op een markt. En de een die verkoopt kaas. Een ander die verkoopt groenten. En weer iemand anders die verkoopt brood en dergelijke. En dan gaat zo'n marktkoopman zijn tent inrichten. En dan gaat hij natuurlijk niet zeggen, kijk, dit is bedorven kaas. En dat is oud brood. En dat zijn slechte spullen. Zo werkt zo'n koopman natuurlijk niet. Integendeel, want dan zullen er weinig klanten komen. Wat zal zo'n koopman doen? De koopman zal zeggen, kijk, dit is de beste kaas die er is. Op heel de wereld geen lekkerder kaas dan deze. Dit zijn de beste groenten. Dit is het lekkerste brood. Wat leert ons trouwens de Bijbel? Zal ik u een tekst voorlezen uit de Openbaring. Openbaring 3 vers 18. Daar lezen wij het woord des Heren al dus. Ik raad u aan dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, opdat gij rijk moog worden en witte klederen, opdat gij moog bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen, opdat gij zien moogt. De Heer stelt het voor als een marktkoopman, die op de markt van vrije genade zegt, kom, hier is goud. Hier ligt ogenzalf, hier zijn witte klederen. En dan worden die heilsgoederen op het allervoordeligst neergelegd. Opdat onverschillige zondaren daar nou zin aan zouden krijgen. Opdat Gods kinderen tot de marktkraam zouden komen en die goederen zouden zien en zouden kopen. Ik raad u dat gij van me koopt, opdat we die goederen zouden leren benodigen in ons leven. Zo staat het in de Bijbel. Zo ook heeft Petrus het gedaan. En zo ook spreekt de Heer tot zijn discipelen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginnen met mij geweest. Dan liggen er in onze tekst een drietal dingen die van groot belang zijn voor de bediening der verzoening en voor Gods knechten en voor de discipelen ook in de toekomst. In de eerste plaats. En gij. Ja, dat zijn mensen. Dat zijn geen volmaakte engelen. Dat zijn geen mensen met een geweldige conditie die in geestelijk opzicht een buitengewoon hoge staat hebben bereikt. Het zijn de discipelen daar, in die nacht van het verraad, Johannes, die de meester heeft verlaten. Petrus, die zijn meester zal verloochenen. Andreas en de anderen. De een had nog beter inzicht dan de ander in wie de meester wel zou zijn, want daar waren ze mee bezig geweest in die week nog. Wie van ons de meester wel zal zijn? Dwaze schepselen in zichzelf. Maar God gaat mensen gebruiken. Mensen uit Galilea. Om dat goede woord van hem aan zondaren bekend te maken. En gij. Zo wil de Heer ook vandaag nog mensen gebruiken. Met al hun beperkingen. Met al hun gebreken. Om dat goede woord Gods aan de harten van zondaren te leggen. En gij. Hoe belangrijk in de gezinnen, voor de ouders en gij, dat we zo'n goed woord vertellen van de dienst van de Heere, van zijn woord. Ik raad u dat ge van me koopt, dat kinderen in het leven van hun ouders iets merken van de ernst, maar ook van de diepe betekenis van het woord van God, in de gemeente, door de ambten. Dat ambtsdragers in uw huizen komen, nou niet om in de mens te beginnen en in de mens te eindigen, om maar af en toe nog eens wat goeds te spreken van de Heere en van zijn dienst. Want daar gaat het om, dat mensen jaloers worden op dat geluk van Gods volk en op dat eeuwig evangelie van redding, dat de Heere nog te doen wil hebben met zondige mensen, met zondige jongens en zondige meisjes. Ook in de ambtelijke bediening van de prediking. En gij. Nee, God heeft Gabriel niet gebruikt. God heeft Michael niet gebruikt. Om die boodschap van redding naar zondige mensen te brengen. God wil daar niet de instrumentjes voor gebruiken. Die zelf iets hebben geleerd van dat geheim van de verzoening. En die het nooit klein kunnen krijgen. Dat God naar hen heeft willen omzien. En die het maar nooit kunnen begrijpen. Dat God in Christus het verlorene zoekt. Helaas, wat zijn er velen die aan dit evangelie voorbij gaan. Niettemin stuurt God zijn knechten uit. Als gebrekvolle mensen. Om met alle gebrek dat evangelie te brengen. Gemeente ook vandaag nog. We hebben inmiddels bijna 20 jaar in uw midden mogen dienen. Tot nog toe heeft de Heere geholpen. We kennen de toekomst niet. Maar de laatste weken zijn tot zeer grote bemoediging geweest. Als we af en toe mochten merken dat de Heere ondanks alles zijn werk voortzet. En waar de Heere zijn werk voortzet, komt er natuurlijk ook veel op af. Dat hoort er onmiskenbaar bij. De Heer heeft het hier in dit hoofdstuk ook gezegd. Dat laten we alles voor de Heere. Maar het mag tot bemoediging zijn. Dat de Heere onder ons nog wil werken. Dat we soms horen van deze en die is in Sion geboren. Dat de ziel Jezus het ja-woord heeft mogen geven. Dat er wordt het uitgestoten in de dienst. En dat de Heere zo ook aan deze plaats zijn rijk, te midden van alle verwarring, nog wil bouwen en vestigen. En gij. Dan lezen we in de tweede plaats. Zult ook getuigen. Natuurlijk. Wij moeten eerlijk vertellen wat een mens door de zonde is. Namelijk een rebel en een opstandige. Dat mogen we nooit overslaan. Want dan krijgen we een evangelie zonder verbrokenheid. Zonder kennis van wie we zijn, dan wordt er geen plaats gemaakt voor de middelaar. Dus daar slaan we niet over, maar daar mogen we ook niet bij blijven steken. Integendeel, de marktkoopman zegt, ik raad u, dat gij van me koopt, het goud, de ogenzalf, de witte klederen, de Heilige Geest zal van mij getuigen. Zo ook zullen de discipelen van hun zaligmaker getuigen. Ik heb het bij het begin al even genoemd. Waar kon Petrus nou een hoop vertellen van zichzelf? Zijn diepe val en zijn leidingen en wat hij allemaal geleerd had. Die man die kon wel een uur lang praten daar op de Pinksterdag over Petrus. Het ging helemaal niet over Petrus. Het ging over de meester van Petrus. Het ging over Gods handelen. Het ging over dat getuigenis van hem. En mag daar nou ook eens iets van zeggen. Hoe de Heere nu zijn kerk wil leiden. En hoe die zaligmaker nu als een volkomen zaligmaker. Dat werk der genade begint. En dat werk der genade ook zal voleindigen. Mogen we hem voorstellen in zijn volkomenheid. In zijn geduld. Hij is geduldig met deze discipelen. Hij is geduldig met zijn kinderen. Ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij is ook een zaligmaker. Die niet zegt, Petrus, nou ik heb je er maar buiten gedaan. Ik kan je niet meer gebruiken, man. Je hebt me nou zo lelijk verlogen. Hij is een zaligmaker. Die instaat voor zijn werk wat hij begonnen heeft. Dat zal hij ook voleindigen tot op de dag van koning Christus. Om nou te getuigen van zijn bloed. Wat reinigt van alle zonden. Om nou te getuigen van zijn geest. Wat vernieuwt. Om nou te getuigen van zijn onwankelbare trouw. Ik voor u. Om te getuigen van zijn reddend alvermogen. Het is de Heer van alle heren. Zie ons God. Geducht. In macht. En dan voegt de Heer er nog één ding aan toe. Want gij zijt van den beginne met mij geweest. En dat wijst op de achterliggende jaren. Dat de Heer nu 3,5 jaar lang die 11 discipelen heeft meegenomen in de leerschool van zijn lijden. Ze hebben hun zaligmaker gezien. Gehoord in zijn onderwijs. Ze hebben hem gezien in zijn worstelingen. Ze hebben hem gehoord en ze zullen hem zien als hij de weg gaat naar Golgotha. Ze zullen hem ook ontmoeten als de opgestane levensvorst. En dat nu in hem alles is te krijgen wat tot zaligheid nodig is. En wat de Heere begint, dat zal hij ook voleindigen tot op de dag van koning Jezus. Gemeente, de Pinksterdagen zijn weer voorbij. Vele dingen heb u gehoord. En ik wil toch nog een paar dingen zomaar zeggen. In de eerste plaats tot onze onbekeerde mens. U weet, en het ook in de kerkbode aan het bespreken, dat ontroerende boek van Comrie, De Eigenschappen. Niet om Comrie in plaats van de Bijbel te stellen, maar toch gemeente, dat zijn de bronnen waaruit in onze gemeente steeds is gepreekt en waaruit is geleefd. Hoe Comrie neerbuigt tot onbekeerde mens, tot onherboren mens. Mag ik u daar iets van voorlezen? O mijn geliefden, en het gaat over onherboren mensen. Ik wens dat u uw ellende mag zien en dat uw harten mogen uitgaan tot Jezus. Ik wens dat u de ijdelheden zult verlaten en uw liefde aan Jezus zult geven. Daar zijn immers genoeg redenen voor. Jezus is een zaligmaker en u bent een zondaar. Jezus heeft alles wat u voor een tijd en voor de eeuwigheid gelukkig kan maken. O, wat is het vreselijk dat u hem niet ziet als deze zaligmaker van zondaren. En dat u niet in hem gelooft. Bladzij 153. Ik wil er niets aan toevoegen. Ik wens u dat zo van harte toe. In de tweede plaats, bekommer de zielen. Laat ik u ook iets voorlezen, zoals Comrie daarover spreekt. En dit is het, dat de staat van een mens er één van onrust is, zolang hij Jezus niet met een levend geloof aanneemt en hem niet in het bijzonder voor zichzelf toe-eigent. Wil u daar ook nog eens over nadenken? En dit is het, dat de staat van een mens er een is van onrust, zolang hij Jezus niet ziet en met een levend geloof aanneemt en hem niet in het bijzonder voor zichzelf toe-eigent. De Heere geven u de beoefening van dat ware geloof. Dat werkt de Heere in de eerste plaats door zijn woord. Overdenk dat woord. En dat werkt de Heere in de tweede plaats door de kracht van de Heilige Geest. Bid om de Geest. Dat zijn er de twee eenvoudige dingen die de Heere leert in de schriften aan al zijn kinderen. Misschien wordt u wel eens moe van uzelf. Ik hoop dat u zo moe wordt dat u niet meer denken kunt, maar dat u alleen dat woord nog overhoudt. En zegt: Heer, zou u nou door uw geest in mijn hart en in mijn leven willen werken, om nu de oefeningen des geloofs te mogen kennen en in hem te mogen eindigen. En tenslotte, kinderen Gods, lees Romeinen 8. Daar staat nou veel in tot onderwijs. En laat het uw voortdurende bede zijn om nou door die geest der aanneming geleid te mogen worden. Want die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Amen. Gemeente, laten we in tegenstelling tot wat op het bord staat, maar zingen Psalm 72, het laatste vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa. Psalm 72, het laatste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.